Even voor de gasten onder ons. We zijn bezig een prekenserie te houden, ooit de Galatenbrief. We zijn bij Galaten 5 aangekomen. Als je een Bijbel bij u heeft, mag u dat op gaan zoeken. Galaten 5, de hoofdstuk. Het is eigenlijk een soort samenvatting. Dat is niet helemaal goed. De conclusies die gaat Paulus nou trekken van het voorafgaande wat hij gezegd heeft. En hij heeft toch iets groots op zijn hart. Van... hoe komt het toch dat als je in Jezus vrijheid hebt gekregen, dat je die vrijheid op een gegeven moment kwijtraakt? En hij gebruikt 3 voorbeelden uit het Oude Testament om duidelijk te maken van, maar beste mensen, jullie zijn geroepen om vrije mensen te zijn. En niet in de slavernij van de wet te leven. Het eerste voorbeeld wat hij gebruikt is dat aan God belooft aan Abraham een zegen voor alle volken. En in u zullen alle volken van de aardbodem gezegend worden. Genesis 12, vers 3. En dat is niet die zegen, die belofte van die zegen is niet de belofte van het horen bij een verbond van de besnijdenis. Maar het is de belofte van de Heilige Geest die we ontvangen door het geloof in Jezus. En dat gaat veel verder, Galaten en ook gemeente van Groningen. Het gaat veel verder om die belofte van de Heilige Geest te ontvangen. Maar voor wie is de belofte? Die belofte is voor zonen van God. Zonen, mannelijke en vrouwelijke zonen. En niet voor kinderen. Kinderen leven onder de wet, maar zonen zijn vrij van de wet gekomen. En je wordt zoon van God, mannelijk, vrouwelijk, door geloof in de Heer Jezus en door de doop. En het derde voorbeeld wat hij gebruikt is dat voorbeeld van, wie zijn dan de zonen van het verbond? Is dat Isaac of is dat Ismaël ook? Want beide zijn zonen van Abraham en beide zijn besneden tot het verbond. Nee, zegt hij, alleen Isaac zal erven. Hij zal de erfenis krijgen, want hij is een zoon van het geloof. En dus zie je in die 3 voorbeelden dat het geloof essentieel is voor onze levenswandel. Dat is ook het thema van morgen, leven uit geloof. Als je vers 6 even bekijkt, vers 6b, belangrijk is dat men gelooft. Dat moet je eigenlijk onderstrepen in je Bijbel. Belangrijk is dat men gelooft. Ik wil eerst het hele stuk met u lezen. Van Galaten 5 vers 1 tot en met 12. Er staat het volgende. Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven. Houd dus stand. Dus het is mogelijk dat je ervan afvalt. En laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Luister naar wat ik, Paulus, tegen u zeg. Als u zich laat besnijden, zal Christus u niets baten. Ik verzeker u dat iedereen die zich laat besnijden verplicht is om de wet volledig na te leven. Als u probeert door God als een rechtvaardige te worden aangenomen door de wet na te leven, bent u van Christus losgemaakt en hebt u Gods genade verspild. Want door de geest hopen en verwachten wij dat we op grond van geloof als rechtvaardige worden aangenomen. En in Christus Jezus is het volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is. Belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent die het geloof zijn kracht verleent. U was zo goed op weg. Wie heeft u verhinderd de waarheid te blijven volgen? Niet hij die u geroepen heeft. Bedenk goed, al een beetje deesem maakt het hele deeg zuur. De Heer geeft mij de overtuiging dat u en ik het daar volledig over eens zijn. Maar degene die u in verwarring brengen zullen worden gestraft, wie ze ook zijn. En wat mijzelf betreft, broeders en zusters, als ik nog altijd de besnijdenis zou verkondigen, waarom word ik dan toch vervolgd? Dan zou het kruis toch zijn kracht verliezen en niet langer een struikelblok zijn. Ze moesten zich laten castreren, die onderstokers. Wauw. Dat is een heftig slot. Een heftig begin. En laat zien hoe Paulus dit op zijn hart heeft. Hoe is het toch mogelijk dat wij terugvallen in het geloof? Ik denk de meesten van jullie zijn bewust tot geloof, levend geloof gekomen. Hebben de Heer Jezus leren kennen. En dat was enthousiasme, dat was vreugde, dat was blijdschap in je leven, dat was vrijheid. En langzamerhand is dat geloof vervaagd, lauw geworden. Dat kennen we toch wel? Ik ken het wel in mijn leven hoor. Weet je... dan proberen we dat weer te compenseren door trouwen naar de diensten te gaan, naar de huiskringen, naar de gebedskringen. Dat we de Bijbel voor onszelf meer gaan bestuderen en meer dat soort dingen. En dat helpt allemaal niks. Want er zijn andere antwoorden nodig. En dat is wat er gebeurt in die gemeenten, meervoud in Galatië. En als het Paulus het hebt over gemeente in het meervoud, dan gaat natuurlijk ook de VBG daaronder. We hebben daar ook mee te maken. Paulus die vat die drie dingen, in Galaten 3 en 4, samen in een hele scherpe en een duidelijke vermaning. Jezus Christus heeft ons tot vrijheid bevrijd. Kijk maar naar vers 1. Christus heeft ons bevrijd omdat wij in vrijheid zouden leven. Het is geen theorie, het is een leven. Het is iets wat je kent, wat je beleeft, wat je ervaart, wat je uitleeft. En houd dus stand. Houd dus stand. En laat je niet opnieuw een slavenjuk opleggen. En in het volgende vers, in vers 3, wordt dan uitgelegd dat slavenjuk de besnijdenis is. Ik verzeker u dat iedereen die zich laat besnijden verplicht is om de wet volledig na te leven. En weet je, dat laat gewoon zien dat het niet alleen om de besnijdenis gaat, maar om elk wetsartikel. Om elk idee van hoe ik als christen moet leven. Als we als christen beginnen te leven, dan beginnen we christelijk te worden. En dan doen we de goede dingen die de Bijbel zelfs voorschrijft, maar we volgen Jezus niet meer na. Als we proberen de wet, en de wet is Genesis 1 tot Openbaringen 22, maar misschien samengevat in die 10 woorden, de 10 geboden. Dan probeer maar eens die 10 geboden te houden. Weet je, je doet ontzettend je best op een gegeven moment om die 10 geboden te houden. En dan lezen we zo'n gebod van gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Want 6 dagen zult ge arbeiden, op de 7e dag zult ge rusten. En dan vrijdagavond hebben we druk gehad, een drukke week, we gaan naar bed en we verslapen ons op de Sabbat. Dan heb je de wet overtreden, mensen. Dan mis je het heil. En wie van jullie heeft nog nooit één gebod van die wet overtreden? Als dat gebeurd is, als je één keer in je hele leven maar één gebod hebt overtreden, dan mis je het heil in Christus Jezus. Dan is het gewoon niet meer voor jou. En het is dus onmogelijk om die wet te houden, dat lukt niemand. Jacobus 2 vers 10 zegt, wie de hele wet onderhoudt maar op één punt struikelt, blijft ten aanzien van alle geboden in gebrek. Dan heb je de hele wet overtreden. Snap je nou dat wij onder een vloek leven als mensen? We hebben ons onder een vloek geplaatst. En hoe komen we er vanaf? Vers 4 wordt dan nog eens een keer duidelijk gezegd. Als u probeert door God als een rechtvaardige te worden aangenomen door de wet na te leven, bent u van Christus losgemaakt. En hebt u Gods genade verspeeld. Je kan het niet mixen. Je kan niet zeggen, nou, een beetje wet en een beetje genade. Weet je, we zijn allemaal zondaar, we doen allemaal verkeerde dingen. En dan vragen we vergeving, zeggen we, Heere God, dat is hartstikke fout van me. Wilt u het me vergeven? En dan mixen we genade en wet. En ons leven ziet eruit als een jojo. Op en neer, op en neer, op en neer. En het is geen groei. Leven uit geloof is geen jojo geloof. Leven uit geloof is krachtig en sterk en vrijheid. En enthousiasme en vreugde. Dat is leven uit geloof. Ken je dat? Kent u dat? En het bijzonder is, Paulus die handhaaft zelf wel de besnijdenis. Hij is er zo op tegen. En ik denk ook dat die mensen, bijvoorbeeld in vers 11, zegt, wat mij zelf betreft, broeders en zusters, als ik nog altijd de besnijdenis zou verkondigen, waarom word ik dan vervolgd? Weet je, de dwaalleraren in de gemeente van Galatië zeiden, ja joh, je moet je laten besnijden, want moet je luisteren, God heeft met zijn volk een verbond gesloten. Hij heeft tegen dat volk gezegd, en dat is het Joodse volk, ik zal jullie tot een God zijn. En wat wil je dan nog meer? Dan moet je toch bij dat volk zien te komen. Nou, als je bij dat Joodse volk wil komen, als je bij Gods volk wil komen, moet je je laten besnijden. Nou, dat is voor volwassen mannen is dat een hele operatie hoor. Ik bedoel, daar ben je echt weken ziek van. Dus ik denk dat er aardig wat gemopperd is. Maar moet dat nou? Ik bedoel, we geloven dan in de Heer Jezus. Moet je je nou ook nog laten besnijden? En zeiden ze, ja, maar daar moet je luisteren. Paulus die ons het evangelie heeft verteld, die vertelt ons ook, en dat laat hij ook zien, dat je ook besneden moet worden. Want hij heeft ook bijvoorbeeld Timotheus besneden. Kun je lezen in Handelingen 16 vers 3. Omdat de Joden in die streek te willen te zijn, besneed hij Timotheus, want ze wisten allemaal dat hij niet besneden was, omdat zijn vader een Griek was. Paulus wordt de Joden een Jood om hen te winnen. En dat halen ze als ware aan om te zeggen van, jongens, je moet je laten besnijden. Want Paulus die predikt dat ook. En dat doet hij ook. Als hij van zijn derde zendingsreis terugkomt in Jeruzalem en bij de Jacobus en de voorganger en de oudste opwachting maakt, dan zeggen ze tegen hem, dat staat in Handelingen 21:21. Nu is hun verteld, de Joden, dat jij de Joden die onder de heidenen wonen aanspoort tot ontrouw aan Mozes. Je zou beweren dat ze hun kinderen niet hoeven te besnijden en dat ze zich niet aan de voorschriften hoeven te houden. Hoe weerleggen we dit?
En als je denkt dat Paulus tegen de besnijdenis is, dan zou je toch verwachten de reactie van Paulus, wat Paulus zegt van, Jacobus, hoe haal je dat in je hoofd, omdat ik voor die besnijdenis zal zijn? Dat ik zal gaan verkondigen dat aan de Joodse broeders en zusters, dat ze zich moeten laten besnijden. Maar dat zegt hij niet. Hij zegt, oké, wat moeten we doen? En Jacobus zegt dan van, ik doe je voorstel, doe een gelofte, ga naar de tempel met een aantal mannen, leg daar die gelofte neer, zodat iedereen doordrongen wordt van het feit dat je nog steeds de wet van Mozes leert. En ook dat je de kindertjes moet laten besnijden. Snappen we dat? Weet je, Paulus is een man die in vrijheid leeft. Er is geen wet. Of je nou besnijdt of niet besnijdt, dat is voor hem geen wet. Je doet dat omdat je van mensen houdt. Omdat je mensen voor de Heer Jezus Christus wil winnen. De grote kerken, de Rooms-Katholieke kerk, protestantse kerken, die zeggen in een officiële leer dat de doop in plaats van de besnijdenis is gekomen. Nou, probeer dat dan eens hierop toe te passen. Moet je kindjes dan dopen? Als dat moet, dan doe je dat gewoon. Er staat ergens in de Bijbel dat je geen kinderen mag dopen, hoor. Maar het doet je geen nut. Want zelfs het geval dat je bij het verbond zou horen, ik geloof dat niet, maar zelfs dat dat zou kunnen, het verbond doet geen nut. Het brengt je niet verder. We leven in vrijheid, mensen. Het geloof in Jezus gaat er ver bovenuit. Daarom is het goed, denk ik, om even over die besnijdenis verder door te denken. Voor Joden is de besnijdenis ultiem belangrijk. Het is een van die wetswerken waardoor je bij het Joodse volk behoort. Hoe hoor je bij een gezin, bij een volk? Moet je dan de regels van dat gezin volgen? Kan het buurjongetje bij jullie komen en zeggen, ik wil voortaan bij jullie gezin horen, ik ga precies doen wat jullie hier in het gezin doen? Is je dan het gezinslid geworden? Natuurlijk niet. Er is maar één manier om tot een gezin te behoren, dat is in dat gezin geboren te worden. En zo ook bij dat Joodse volk. We worden geen Joden door ons te laten besnijden of ons te laten dopen. Daar word je geen Jood van. Daar word je geen godlover van. Daar hoor je niet bij het verbond. Er zijn een heleboel van die wetswerken, allemaal van die regels, waardoor je bij het Joodse volk zal behoren. Gelaten komen we de besnijdenis als eerste tegen, maar ook de sabbatsonderhouding en de heilige dagen. En de spijswetten, het kosher eten. Maar de oudste en de eerste is de besnijdenis. Voordat bijvoorbeeld de sabbatsgebotten kwam, wat natuurlijk wel in Genesis 1 wordt neergezet door de Heere God, maar pas als een gebod wordt gezet in de Sinaï. De besnijdenis begint al bij Abraham. Het is een teken van het verbond. God sluit met Abraham het verbond van de besnijdenis en met zijn nakomelingen. Israël is het volk van het verbond. Genesis 17, vers 7 en 8 laat zien wat het verbond inhoudt. Dan zegt de Heere God tegen Abraham, ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwigdurend verbond. En dat houdt in, ik zal jouw God zijn. En die van je nakomelingen, heel Kanaan, het land waar je nu als vreemdeling woont, zal ik jou en je nakomelingen voor altijd in bezit geven. En ik zal hun God zijn. God is de God van Israël. Dat is wat God tegen Abraham zegt. Dat is het verbond. Snappen jullie nu waarom Israël zo belangrijk is? En je kan natuurlijk zeggen, nou, ik ben totaal niet met de politiek van Israël eens. Nou, daar kan ik me nog wat bij voorstellen. Maar God heeft dat volk uitgekozen. En God geeft dat volk een belofte. Tot een eeuwigdurend verbond. En dat houdt niet na 2000 jaar op. Dat gaat altijd door. Maar Israël moet veranderen. Net zoals wij moeten veranderen. En de besnijdenis was niet zozeer het teken van het, is wel een teken van het verbond, maar het had een geestelijke betekenis. Namelijk de besnijdenis van het hart, waar Israël nog nooit aan toegekomen is. Alleen vandaag de messiaans beleidende Joden, die zijn er wel aan toegekomen. Het gaat om de besnijdenis van het hart. Het gaat niet om uiterlijke godsdienstige handelingen waardoor je tot Gods volk zou kunnen behoren. Je wordt geen kind van God door baptist te worden. Ik heb al zo vaak geroepen, baptisten komen niet in de hemel. Alleen maar zonen van God, die komen daar. En dat kan je alleen maar worden door geloof en door de doop in de Heer Jezus Christus. Dan kom je verder. Dat heeft God zo bedacht. En daarom, het gaat over de besnijdenis van het hart. Paulus zegt in vers 2, luister naar wat ik Paulus tegen u zeg. Als u zich laat besnijden, zal Christus u niets baten. Als je dat verwacht van wetswerken, ja, dan is Jezus buitenspel gezet. waar Paulus zich tegen afzet, is tegen de eis die gesteld wordt aan niet-Joodse christenen om zich te laten besnijden als voorwaarde om aan de zegen van God deel te kunnen krijgen. En daarmee stellen ze zich niet volledig afhankelijk van de genade. Dat staat haaks op het evangelie. Het evangelie van Jezus Christus, het evangelie maakt vrij. En maakt je tot zonen van God. En niet het verbond. Het gaat God om je hart. En niet om wat je doet en wat je niet doet. Deuteronomium 30 vers 6, dat zit er nog, daar zijn we dus nog net na de wetgeving op de Sinaï. Er staat, de Heer uw God zal uw hart besnijden. En ook dat van uw nakomelingen, zodat u hem weer met hart en ziel zult liefhebben en in leven zult blijven. Dat is wat de Heere God wilde duidelijk maken aan het Joodse volk met de besnijdenis. Ik ga jullie hart besnijden, mensen. Ik ga de voorhuid van je hart wegnemen, zodat je mij gaat zien. Zodat je mij gaat eren, zodat je in een relatie met mij komt. En ook de oud-testamentische profeten, zoals Jesaja en Jeremia, halen dat begrip aan. De besnijdenis van het hart. Paulus haalt dat aan in Romeinen 2 vers 29. Aan de gemeente in Rome. Daar zegt hij, Jood is men door zijn innerlijk. En de besnijdenis is een innerlijke besnijdenis. Het is het werk van de geest, niet een voorschrift uit de wet. Dus wie innerlijk een Jood is, ontvangt geen lof van mensen, maar van God. Het woord Jood betekent trouwens Godlover, ongeveer die zin. Hoe kan je nou de Heere God loven? Tuurlijk, je kan dat best met je lichaam doen. Je kan hier in de dienst zitten en je handen opheffen en een mooie liederen zingen. En je hart is er niet bij. En niemand ziet het verschil hoor. Je bent christelijk bezig. Maar de vraag is, ben je een christen? Je kan heel makkelijk christelijk zijn. Er zijn een heleboel dingen in de Bijbel die je gewoon kan volgen. Je kan naar de kerk gaan, je kan bidden voor je eten. Je kan tiende geven, je kan de armen ondersteunen. Je kan het evangelie verkondigen aan de mensen. Dat kan allemaal. En nog steeds kan je geen christen zijn. Geen discipel van Jezus. Jood is... Ben door een innerlijk. Een godlover, het heeft met je hart te maken. En als we met ons hart de Heer aanbidden en groot maken, dan verandert er wat in je leven. Dan verandert er wat in de gemeente en dan krijgen we een uitstraling naar deze stad van mensen waar God aanwezig is. Dat is de enige manier om te groeien als gemeente, bijvoorbeeld ook in omvang. Als we onze hart richten op God en niet op allerlei godsdienstige principes. En dan worden we gezien door de Heer God als zoon. En niet als slaaf. Dan zullen we onze lof ontvangen van God. Dus het leven als christen begint niet met doen van christelijke dingen, van godsdienstige werken, maar met geloof. Geloof gaat dan ook aan de besnijdenis vooraf. De allereerste was Abraham. Romeinen 4 vers 11 wordt dat aangehaald. De besnijdenis ontving hij later, Abraham, als een bezegeling, een teken dat hij als onbesnedene en rechtvaardig was, omdat hij op God vertrouwde. Hij geloofde God. En zo werd hij de vader van alle onbesnedenen die geloven, zodat ook zij als rechtvaardigen konden worden aangenomen. Het begint met geloof. Abraham begint met in God te geloven. Het was maar een heel klein ietsje geloof hoor. Het boel uit Bachtum van Urdel Godea naar Haarlem. Maar een heel klein stukje verder. Maar het was voldoende voor God. Hier was een man die luisterde naar de Heer. En God gehoorzaam wilde zijn. U hoeft niet geweldige grote geloofsdingen te gaan doen om in God te gaan geloven. Maar gewoon wat je weet en wat je hoort van de Heere God, doe dat gewoon. En God zal dat bevestigen en verder uitbouwen in je leven. Want geloof is een werkzaamheid van God. En zo werd hij de vader van alle mensen die gingen geloven. Of je nou besneden bent of onbesneden. Zodat we rechtvaardig voor God zouden zijn. Dat is een daad van God, dat heet genade. Daar kan je helemaal niks aan doen. Ik bedoel, alles wat je bent als christen, dat is wat door God in je leven gedaan is. En alles wat je verder bent, als baptist of gereformeerd, of weet niet wat je allemaal bent. Dat is allemaal ballast. Allemaal vuilnis, zegt Paulus. En ik leg het weg, want ik wil Christus kennen. En de kracht van zijn opstanding. Geloof gaat aan de besnijdenis vooraf. Eerst het kruis. En aan het kruis sterf Jezus. Er is maar één mens in deze hele wereld die in zijn hart besneden is. Letterlijk. Dat was Jezus Christus aan het kruis van Golgotha. Want ja, als wij een babytje van acht dagen oud aan zijn hart zouden besnijden, zouden ze allemaal doodgaan. Dus dat is natuurlijk ook geen optie. Dus dat laat al zien dat het gaat om een totaal andere besnijdenis. Het gaat om de besnijdenis van Christus. En de vraag is, de grote vraag is, hoe krijg ik deel aan de besnijdenis van Christus? Hoe kan ik in mijn hart besneden worden? Hoe kan ik die voorhuid van mijn hart, zodat ik kan gaan zien, hoe kan ik die voorhuid van mijn hart kwijtraken? Geloof in Jezus? Ja, dat is het antwoord. Geloof in Jezus Christus, dat Hij voor jou aan dat kruis van Golgotha gestorven is. De straf heeft gedragen. En de macht die over jouw leven ligt, heeft verbroken. En hoe krijg ik daar nou deel aan? Nou, heel simpel, door de doop. Door de doop kom je verder. Colossenzen 2, vers 11 en 12 staat dat. In Hem, dat is in de Heer Jezus, bent u ook besneden, niet door mensenhanden. Heb je het, hè? Dus niet als kindje van 8 dagen. En ook niet door de kinderdoop, maar met de besnijdenis van Christus. Als je besneden bent in je hart, dan ben je dood. Dan staat er dan ook door het afleggen van het aardse lichaam. Als we mensen in die bak daar onderdompelen, dat doen we volgende week weer. Dan zeggen we eigenlijk van, je bent dood. Je bent hartstikke dood. Je bent gestorven in de Heer Jezus Christus. Je gelooft dat, dan laat je dopen in de dood van Jezus. Want weet je, Jezus Christus heeft de dood overwonnen. En als jij gedoopt wordt, dan mag je dat gewoon weten, dat je gedoopt werd om in een nieuwheid van leven te wandelen, zegt Romeinen 6 vers 3. Dat staat ook hier in Colossenzen 2 vers 12. Toen u gedoopt werd, bent u immers met hem begraven. Daar begint dat. Ik heb het zo vaak ook in de doopdienst uitgelegd. We gaan over van het koninkrijk van deze wereld, waar je tot geloof bent gekomen, want dat gebeurt in de wereld. Egypte was het bloed aan de deurposten. Daar is de verlossing. En dan stappen we door en dan gaan we over die doop en door die doop heen. De eerste stap in je geloof. Om als zoon van God deel te krijgen aan de belofte en aan de erfenis. Die straks in de hemel voor je weggelegd is. Dus het geloof is essentieel. Mijn tweede punt. Geloof, het heeft te maken met je levenswandel. En dat wordt dan ook zichtbaar, zegt vers 6... en krachtig in de liefde. En we weten toch allemaal dat de liefde de vervulling van de wet is? De Heer Jezus kwam niet om de wet te ontbinden, maar om die te vervullen. Dat staat in Matthäus 5 in de bergrede. Elke titel en jotte, elke punt en elke komma zal volbracht worden. En dat gebeurt door de kracht van de liefde. En hoe kom ik aan de liefde? Nou, als ik me laat dopen, word ik onder de leiding en de vervulling van de Heilige Geest gebracht. En dat betekent leven. Want het eerste wat de Heilige Geest geeft is liefde. En liefde is krachtig. Galaten 5 vers 6 staat dan ook in Christus Jezus. En het woordje in is hierin heel belangrijk. Mag je een streepje onderzetten. In Christus Jezus is het volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is. Belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent die het geloof zijn kracht verlengt. Kent u de liefde? Hoe is het met jouw liefde gesteld? We hebben allemaal, als je wedergeboren bent, heb je de liefde van de Heilige Geest in je hart uitgestort gekregen, zodat je van God houdt en van mensen. En toen je geloof begon, was het ook zo. Je was zo verrukt van God. Hij was zo goed en zo heerlijk en het was zo fantastisch om bij hem te zijn. En je ging opeens van mensen houden waar je een hekel aan had. Maar hoe is het na jaren van geloven? Hoe is het met je geloof? Is het nog steeds de liefde die de kracht geeft aan jouw geloof? De gemeente die tot geloof is gekomen, heeft van God een hele nieuwe zijnswijze gehad. We zijn in Christus Jezus. Dat betekent dat we onttrokken zijn aan alle machten en krachten die in de wereld heersen. Die zijn buiten Christus. Dat is ook de meest veilige plek waar je kan zijn, in de Heer Jezus te zijn. En dan kunnen we leven, want Hij is ons leven. En we noemen dat simpel met één woordje, de genade. De genade van de Heer Jezus Christus zijn met jullie, zal ik straks zeggen. Dat is genade. Genade is alles wat Jezus ons geeft vanuit de hemel. Want Hij zit op de troon. En de troon spreekt van macht. En van krachten, van heerschappij. En van de glorieuze overwinning. En vanuit die troon geeft Hij ons zijn zegen. Geloven is geen theorie. Het is niet van ik geloof de Bijbel of ik geloof in God. Dat doet de duivel ook, zegt de Bijbel. Maar dat gaat om de liefde die dat geloof kracht geeft. Jacobus, in het brief van Jacobus wordt dat onder andere genoemd. Dan zegt Jacobus van, jij zegt dat je gelooft? Oké, laat me zien. Laat me zien in je werken.
Want als ik zeg ik geloof, dan laat ik dat ook zien. Dan kun je zien van ik geloof door de liefde die ik geef aan God en aan mensen. Dat is het zichtbare kant van het geloof. We leven uit geloof. En dan krijgt die wet een hele andere vervulling in ons leven. Een hele andere plek in ons leven. Dat moeten we leren. Dat is een ontwikkeling. Paulus gebruikt vanaf vers 7 daar het beeld van de wetloop van. De wetloop van het christenleven. Vers 7 zegt hij: u was zo goed op weg. Wie heeft u verhinderd de waarheid te blijven volgen? Want die gelaten liepen een goede race. Ze zijn tot bekering gekomen in de Heer Jezus Christus. Staat in gelaten 3. Ze maken vorderingen en opeens is er een kink in de kabel gekomen. Ze zijn in een goede loop geremd en opgehouden. Ze zijn verhinderd. En de vraag is van hoe komt dat nou? En hoe komt het nou bij jou of bij u dat je stilstaat in je geloof, dat je lauw bent geworden, dat je loopt te mopperen, dat je ontevreden bent over de gemeente, dat je stagneert in je ontwikkeling? Hoe komt dat? Want dat wil je helemaal niet. En de Heere God wil het ook niet. En als die twee personen het niet willen, wie wil het dan wel? Hoe komt het toch dat ik stilsta in mijn geloof? Weet je, ik heb problemen en ik heb zorgen en ik heb moeite en ik heb depressies en er zijn er allemaal van die dingen. En wat doe ik? Ik richt me op mijn probleem, op mijn depressie, op mijn moeilijkheid, op wat dan ook. Ik ga naar het pastoraat en ik laat voor me bidden en al dat soort dingen. En dat helpt dan al of heel eventjes of helemaal niet. En ik ben ontevreden over de gemeente. Want ja, dan gaan er toch dingen niet goed. Nou, absoluut, er gaan dingen hier niet goed. Ik ben ook af en toe ontevreden hoe het hier gaat. Ik bedoel, maar wat is de oplossing? Hoe komt dat nou allemaal? We weten toch dat we in een oorlog zitten. U was zo goed op weg, zei Paulus. Wie heeft u verhinderd de waarheid te blijven volgen? De Bijbel leert niet dat het aan de omstandigheden, aan de problemen in je leven ligt. Het ligt hier ook niet aan de gemeente. Het ligt zeker niet aan de Heer. Het ligt aan ons. Het ligt aan mij. Het ligt aan jou. Het ligt aan u. Want je kan niet naar de roepstem van God horen. En tegelijk aan zo ontzettend veel andere stemmen. Dwaalleraren. En een klein beetje dwaalleer maakt door de betovering het hele evangelie krachteloos. Achter die dwaalleraren die dingen roepen ligt een betovering. Een fascinatie van macht. En van beheersing van je leven en van het leven van anderen. Want die heb je mee te maken. Even wat je zonder ons mannen. We zijn toch allemaal een beetje haantjes. We willen toch allemaal een stukje macht uitoefenen. Een stukje invloed. Een stukje proberen de zaak onder controle te houden. Dat zit toch in ons mannen. Dat is gevaarlijk. Breng je mensen in slavernij mee. Er is maar één persoon in deze hele wereld. In het hele universum die macht heeft. Mij is gegeven. Alle macht, zegt Jezus. In de hemel en op de aarde. Maar ja, als we mensen onder de wet beginnen te plaatsen, dan worden ze slaaf. Verliezen ze hun vrijheid in Christus. Er is geen liefde meer. Alleen maar zelfliefde. We hebben te maken met een wetloop. Laten we even kijken aan Hebreeën 12, waar dat wordt beschreven zo mooi. Er staat: nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen, want heel veel mensen hebben het al gehaald, omringd zijn, moeten wij ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken. Dus dat staat er dan wel, hè? Die zonde, daar raak je steeds weer in verstrikt. Ga niet vertellen dat je nooit zondigt. Dan hou je jezelf voor de gek, zegt de Bijbel. Maar je moet er niet in verstrikt raken. Want in Christus Jezus is er geen veroordeling. En God blameert je niet voor je zonde. Maar je kan zoveel mensen, je kan jezelf zo beschadigen. En andere mensen kan je zo beschadigen. En raak er niet in verstrikt. Maar blijf je richten op die vrijheid van zonen van God. Die zonde zegt, Hebreeën, moet je van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen. Heb je het weer? Je moet volhouden, vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. En dan komt het, laten we daarbij de blik gericht houden op de problemen. Nee, dat staat er dus niet, hè. En dat doen we wel, hè. We blijven, als we een of andere zorg, depressie, moeilijkheid, geldgebrek, worden ontslagen, weet ik wel wat voor probleem je hebt, richt je je daarop. Nee, zegt de Bijbel, blijf je blik gericht te houden op Jezus. Wat er ook is. Vroeger kwam ik wel eens in die evangelisatietent en een groot spandoek, Jezus is het antwoord. Nou, welke vraag je ook hebt en welk probleem je ook hebt, hij is het antwoord. Hij is echt het antwoord. In onze geloofsgroei gaat het altijd om Jezus Christus, niet om Bijbelse godsdienst.
Even het plaatje van de reveal. Misschien kent u dat nog wel of misschien kent u het wel niet. Maar dit laat even, het is Engels, maar onze geloofsontwikkeling zien. We groeien in ons geloof. We lopen een wedloop. We lopen een bepaald traject af. En dat traject zit vol met hindernissen. Vol met blokkades, met stagnaties, met probleemvelden. Waar kijk je naar? Als je nou kijkt naar die mannetjes die daar die eerste stap, eerste twee, drie stappen doen. Wat is nou, waar moeten ze nou op letten? Christ. Als je helemaal in het begin zit, exploring Christ, je gelooft in God. En je vraagt je af van hoe dat geloof in elkaar zit en wat Jezus ermee te maken heeft. Nou, dan is Jezus toch het antwoord hoor. Je moet in hem gaan geloven, je moet hem leren kennen. En als je je gaat ontwikkelen, je gaat groeien in Christus. Je laat je dopen, je begint in de gemeente te functioneren. En dan gaat er, ja, dan heb je problemen in je leven. Want ja, je bent depressief. Misschien vanuit het verleden, je hebt trauma's in je leven, je hebt zorgen. Je hebt moeite, het leven komt in de volle omvang op je af. En in het begin dacht je dat Jezus de oplossing was, maar het blijkt op een gegeven moment dat het Jezus niet de oplossing is. Maar toch is hij wel de oplossing, mensen. Als je groeit in Christus, moet je groeien in Christus. En niet proberen die problemen van je op te lossen. En zo gaat het maar door. Je komt dichter bij Christus. We gaan steeds verder. We worden volledig discipel. En uiteindelijk dan gaat het om dat we Christ-centered worden. Dat Jezus Christus het centrum van ons bestaan is. Dat we vol zijn van de Heilige Geest. Want dat is een geestvervuld leven. Vol zijn van Christus. Maar op deze geloofsreis, deze wedloop, liggen aardig wat hindernissen. En als ik kijk in deze gemeente, en ik ben de laatste weken daar erg mee bezig, want ik ben niet zo erg tevreden hoe het gaat in de gemeente, dan denk ik, hoe komt het dat we stagneren? Hoe komt het dat we vastlopen? Wat is er ons in de weg gekomen, zegt Paulus tegen haar. Hoe is het toch mogelijk dat jullie allemaal goed zijn begonnen, vol van de Heer zijn geweest, en dan heel langzaam beginnen af te kalven? Ken je dat in je leven? Ik wel. We hebben allemaal de neiging om lauw te worden. We beginnen ergens en op een gegeven moment dan wordt het gewoon. En we ervaren het niet meer zo. Het revielrapport maakt duidelijk dat gelovigen stagneren op twee gebieden in hun geestelijk leven. De eerste fase van je geestelijke groei. Dus als je in het begin staat van je geestelijke groei, stagneren jonggelovigen door persoonlijke pastorale problemen. Zoals verslavingen of kapotte relaties, depressies, angsten. Of gewoon je tijd verkeerd gebruiken. Door televisie te kijken of te twitteren of weet ik veel wat. Boel erop zelf allemaal niet fout hoor. Maar je kan zo je tijd verspillen. Je kan zo met de verkeerde dingen bezig zijn. Terwijl de antwoorden liggen in Jezus. In het volgende VIO-rapport was 9% van deze gemeente bleef daar hangen in hun geloof. 9% zijn altijd nog zo'n 80 mensen. En de helft ervan denkt over of heeft al de gemeente verlaten. Want dan denken we, nou als het hier niet is, dan moet het anders wel zijn. Terwijl die 9% eigenlijk heel goed is. Want de meeste gemeenten zitten op tussen de 15 en de 25%. Dus het heeft helemaal geen zin om ergens anders naartoe te gaan. De tweede stagnatie vindt dan ook in een ander gebied plaats. Dat zijn de geestelijk groeiende gelovigen. Dus die zitten in de latere fase van een geestelijk ontwikkelingsproces. En die lijken steeds ontevredener te worden met de rol van hun gemeente in hun geestelijk ontwikkelingsproces. Dat zijn leden die de diensten bezoeken, de dagelijkse Bijbel lezen en bidden, deelnemen in huiskringen, dienen in de gemeente, hun tiende geven, met andere mensen spreken over de Heer Jezus Christus. En ze zijn ontevreden over de gemeente. Weet u, dat is 21% in deze gemeente. Dan denk je dat ze veel, dat klopt ook, dat is het best veel. Toch zijn we nog een goede uitzondering. Andere gemeentes die scoorden veel slechter dan wij. Nou, dan hoef je niet op de borst te slaan. Want ontevredenheid, murmureren, komt daar vandaan. En op een gegeven moment gaan mensen ook de gemeente verlaten. Ontevreden. Ik ben zelf af en toe ontevreden over de gemeente. En wat is nou het antwoord? We kunnen natuurlijk die dingen analyseren. Dat doe ik. Daar ben ik ook voorganger voor om de dingen te kijken. Wat gaat er niet goed in de gemeente? Maar hoe kan dat anders? Wat is er bij jullie in de weg gekomen? Nou, het antwoord is, je kijkt niet meer naar Jezus. Je kijkt naar hoe de voorganger het doet, naar de oudste het doen, hoe je kringleider het doet. Je kijkt naar de problemen in je leven, naar de zorgen, naar de moeite. Daar ben je mee bezig. Het is wel logisch, maar het is niet geestelijk. Want de oplossing van het probleem ligt bij jou. Als jij je richt op de Heer Jezus Christus, dan is Hij de oplossing voor elk probleem. Of dat nou gemeentebreed is of voor jou persoonlijk. En daarom dat laatste punt ook, de zekerheid van ons geloof. Door wie of wat laat jij je leiden? In vers 9 staat, een kleine afwijking van Gods woord geeft al grote verwarring. Een klein beetje zuurdeeg maakt het hele deeg zuur. En de zekerheid van ons geloof ligt dus niet in wat mensen leren, maar in wat in God leert. Het vertrouwen van Paulus is in de Heer. Hij zegt in vers 10, de Heer geeft mij de overtuiging dat u en ik het daar volledig over eens zijn. En toen ik dat voorbereiden was thuis, dacht ik, ik kan niks met die tekst. Want die gelaten lijken het er helemaal niet mee eens te zijn. Ik bedoel, die dwalen af, die zijn bezig met die besnijdenis en met al die andere wetswerken. En hoe kan Paulus dit nou zeggen? De Heer geeft mij de overtuiging dat u en ik het daar volledig over eens zijn. Hij kan dat zeggen omdat ze geloven in Jezus. Ik kan tegen jullie zeggen, jullie zijn het allemaal met me eens. Dat Jezus de oplossing is. Ja, dat weten we toch allemaal? De Heer Jezus is toch de oplossing? Hij is toch het antwoord? Hij is toch de koning? Hij heeft toch alle macht in de hemel en op de aarde? Ik bedoel, waar zou je nou anders naartoe moeten gaan dan naar hem? Daar zijn we het toch wel over eens. Maar degenen die u in verwarring brengen, zullen worden gestraft, wie ze ook zijn. Een dwaalleraar, die zaaien verwarring en liggen onder een vloek. En als mensen onder een vloek liggen en aan jouw dingen beginnen te leren, kom je vanzelf ook onder die vloek. In Galaten 1 vers 7 en 8 heeft Paulus dat heel helder neergezet aan het begin van deze brief. Hij zegt, er is geen ander evangelie. Er zijn alleen maar mensen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat ik u verkondigd heb, al was ik het zelf of een engel uit de hemel, vervloekt is hij. Als je mensen in verwarring brengt, je brengt mensen in verwarring door ze af te halen van dat loutere evangelie van Jezus, en ze bijbelse principes begint te leren. Je moet bidden voor je eten, je moet zondags naar de kerk gaan, je moet je tiende geven, weet je wat je allemaal moet. Weet je, dan trek je mensen af van Christus en je maakt ze christelijk. In Galaten 3 vers 10 zegt Paulus, want alle die het van werken der wet verwachten, liggen onder de vloek. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die zich niet houdt aan alles wat er geschreven is in het boek van de wet, om dat te doen. En we zitten allemaal onder die vloek van nature. Hoe kom ik van de vloek af? En als u onder een vloek bent gelegd, omdat er dwaalleraren u verteld hebben dat u onder de wet moet gaan leven, hoe komt u daarvan af? Nou, het antwoord is, geloven in de gekruisigde Jezus. Het kruis is het enige antwoord op de vloek van de zonde. Galaten 3 vers 13 zegt dat, Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Jezus heeft jouw vloek gedragen. Hij heeft die vloek verbroken over je leven. En heeft je in de vrijheid van de zonen van God gezet. En laat je nou niet opnieuw een slavenjuk ombrengen door mensen die onder die vloek nog leven. Maar kom staan in die vrijheid van de zonen van God. Pak het leven ten volle. Het leven wat geleefd kan worden door de volheid van de Heilige Geest. Want de Geest is de Geest van Jezus. En snappen daarom waarom Paulus zo ontzettend boos is op die onderstokers. Hij raadt ze aan om zich te laten castreren. Een sarcastische simspeling op de rituelen die in Galatië plaatsvonden in de cultus van Cybele. De hoge priesters daar, die castreerden zichzelf en dan waren ze heilig. En Paulus zegt eigenlijk, nou als jullie dan toch bezig zijn met die besnijdenis, snijd dan maar verder door. Ik bedoel, wat jullie aan het doen zijn, is het stomste en het stomste wat je kan doen. Christus heeft je vrijgemaakt. Dan ga je mensen onder een vloek brengen. Elke keer als we mensen onder de wet zetten, zetten we mensen onder een vloek. En laat je niet vervloeken. Maar hou je vast aan de Heer Jezus Christus. Hij is het door God gegeven antwoord. Leef door geloof. Amen.